Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Ik geloof echt wel dat er iets niet in de haak is bij Mercedes.
Er werden gewoon nog net geen high-fives uitgedeeld door die gasten.
Dat er dit jaar wel wat meer kandidaten zijn dan alleen Red Bull en Mercedes.
Dat zijn wel echt goede journalisten. Dus die verzinnen niet zomaar een quote van Horner daarover. Dat is gewoon iets.
Ja, nee, Bahrein is zeker wel hobbelig. Maar ik denk als je kijkt naar de kalender dat er andere circuits zijn waar het nog wel een tandje erger zal zijn.
Ik hoor nog flinke slijp en bijna hamer en klop, klop, klop geluiden. Omdat die auto daar nog afgemaakt werd.
In die eerste dag kwamen ze gewoon bijna met vier wielen los. Ik wist niet wat ik zag.
Ja, here we go again. Get in there, Lewis.
It's broken. It's broken.
Laps are steering wheel, yeah.
Yes, boys, come on. Yes. Oh, this feels good. This feels really good.
Ja, mensen, welkom bij de Boordradio. Bas Scharwachter, onze vaste presentator, die heeft altijd een keurig lijstje met de hoeveelste aflevering van hoeveelste seizoen het is. Maar Bas Scharwachter, die staat op de lange latten in Oostenrijk. Die dacht, seizoenstart, ik ga lekker op vakantie. Dus ja, jullie moeten het vandaag met Hoop in Toen doen. Die zit in Hongkong. Daar hebben wij een video-audio verbinding mee.
Jazeker.
Patrick Moeken is terug van...
Hersteld van COVID, ja.
Hersteld van COVID. En Joost Nederpeil, die is terug van de testdagen in Bahrein, maar gaat zometeen ook weer met het vliegtuig terug naar Bahrein. En zonder Bas Scharwachter, dus ik weet ook niet de hoeveelste aflevering het is, of van welk seizoen. Geen idee. Maar dat is ook allemaal niet zo relevant, want er staat een nieuw seizoen voor de deur. 2022. We hebben de auto's inmiddels allemaal uitvoerig gezien. We hebben gezien welke teams er goed zijn, welke teams er een beetje tegenvallen. En dat gaan we nu allemaal bespreken. En Patrick Moeken die heeft een prachtig draaiboek gemaakt. En die wilde beginnen met het nieuwe seizoen van Drive to Survive.
Het nieuwe seizoen van Drive to Survive. Want de testdagen zijn geweest. Hè, maar als ik even op social media kijk, dan is het toch het gesprek van de dag. Is dat vervloekte, zou ik haast zeggen, om daar mee te gaan? Drive to Survive. Ik ben het daar niet helemaal mee eens. Maar de tendens was toch wel...
Dat niet goed was.
Heel negatief, vond ik.
Nee. En we hebben het in. We hadden het hiervoor al even over. Maar dat is wel goed om daarmee te beginnen. Want Hopin, jij bent geen liefhebber van Drive to Survive.
Nou, ik moet eerlijk bekennen dat ik van alle seizoenen tot nu toe misschien één of twee episodes heb gekeken. En ik moet eerlijk zeggen dat het mij persoonlijk niet heel erg trekt. Omdat ik te veel sensatiezoekerij toch wel vind in die serie. Dus op dat betreft kan ik me heel goed vinden in het commentaar van Max Verstappen bijvoorbeeld. Aan de andere kant denk ik dat het voor de Formule 1 aan zich heel goed is geweest. Heeft natuurlijk in de breedte heel veel gedaan voor de sport. Dat kun je ook zien natuurlijk aan de toeschouweraantallen bij de verschillende races, noem maar op. Commerciële
vooral
partners.
Vooral in Amerika ook, hè?
Ja, en de commerciële partners. Ik bedoel, kijk naar bijvoorbeeld een team als Red Bull die Oracle bijvoorbeeld heeft aangetrokken dit jaar. Er zijn heel veel grote namen bijgekomen dit seizoen. En dat heeft toch wel daarmee te maken, denk ik.
Ja, zeker weten, dat denk ik ook. Ja. De zichtbaarheid van de Formule 1 is natuurlijk gewoon veel groter geworden. En ik betrapte mezelf er zelfs op, want ik zat naar de laatste aflevering te kijken en daar liep Charles Leclerc met een vrij mooi Ferrari-shirt rond. En ik heb wel wat vrienden die groot Ferrari-fan zijn, dus misschien leuk als cadeautje, weet je wel. Dus ik ging even kijken. Wat denk je wat die kost daarop in? Het is gewoon een wit katoenen shirt met alleen de letter F en E erop.
Dat zal, als het een euro zijn, zal het al wel drie getallen zijn, of niet? Bijna drie getallen.
Ja, 250 euro.
Wat?
Ja, 250 euro. Hoppa.
Alleen in Maranello, hè? Dat
ze zijn tegenwoordig... Ze worden wel gesponsord door zo'n heel luxe Italiaanse kledingmerk natuurlijk, hè? Armani. Is dat daardoor gemaakt, toevallig dan?
Volgens mij zat er gewoon een rood Ferrari labeltje in. Dus dat werkt ook. Hè. Dus de commercie draait er ook mee op volle toeren. Dus het werkt aan alle kanten, dat drijft ze vijf. Maar verder ben ik het helemaal eens met Opin wat betreft dat ze gewoon verhalen proberen te maken die er niet zijn.
Maar wij zijn ook niet de doelgroep natuurlijk. Nee. Ik denk ik heb ook vrienden die half in de Formule 1 zitten. Ja, die vinden het fantastisch.
Ja, daarom. En die zien ook niet dat bepaalde boordradio's niet horen bij bepaalde momenten. Of dat je soms bij een race zit en dat je in een bocht van een ander circuit ziet. Dus misschien inderdaad is dat wij de doelgroep niet zijn. Maar ik heb toch terug uit Bahrein gekeken en in het vliegtuig. En het was toch vermakelijk.
Je noemt het al even.
Ja, op zich is het wel grappig dat er, als ik zeg maar om me heen kijk bij collega-coureurs, er zijn er best wel een aantal die ook daadwerkelijk wel kijken natuurlijk. Dus het is echt niet zo dat één mening, iedereen die in de autosport actief is, die het niks vindt, zeg maar. Die vindt dat het bijvoorbeeld nep is of maar gemaakt.
Ja.
Er zijn genoeg mensen die het wel kijken en die het wel heel leuk vinden ook. Dus ja, misschien... het is gemixt. En ik denk dat dat misschien ook wel de algemene tendens is, zeker met dit nieuwe seizoen toch ook?
Ja, zeker. Er waren wisselende commentaren over. Net als dat er wisselende commentaren zijn over welke auto nou precies het zelfs is.
Veel over te doen geweest.
Hè? Veel over te doen geweest. Ja. En eigenlijk vooral over de Mercedes. En ik heb ook drie stukken gemaakt met een indeling. De achterhoede, het middenveld en de kop van het veld. En daarin had ik Mercedes als derde gedaan. Maar het is ook vooral een vooruitblik richting de eerste paar races. Want ik geloof echt wel dat er iets niet in de haak is bij Mercedes. Maar ik geloof ook meteen dat die auto uiteindelijk wel snel genoeg is om te winnen.
Maar dat viel me wel op. Want ik heb natuurlijk, ik vind het heerlijk die testdagen. Gewoon negen uur lang vrije training kijken is het eigenlijk gewoon. Ja. Zeker ook hoe het uitgezonden wordt. Maar ik dacht toch nog de hele tijd. En jij bent er natuurlijk bij geweest. Je gaat zo ook weer naar Bahrein terug.
Ja.
Ik dacht eigenlijk gewoon nog steeds, want het ging moeilijk, hè, bij Mercedes, als we die eventjes uitpakken. Ja. Maar dat hebben we vaker gezien.
Ja.
Maar ik zag je, we hebben het er al eventjes gewoon kort over gehad. Maar jij denkt dat het echt is, toch? Dat ze daar gewoon problemen hebben?
Ja, nou ja, goed, in hoeverre. Ze zijn waarschijnlijk wel een beetje aan het sandbaggen. En dat zij daar hinter Carlos Sainz ook op. En dat zien andere teams in de GPS-data. Dat ze dus op het rechtstuk die motor, weet je wel, dat hij iets eerder stopt met voluit draaien. Dus daar zit gewoon wat in. Maar dat is niet secondenwerk of zo, wat daarmee achtergehouden wordt. Maar langs de baan. En ik heb in Barcelona veel langs de baan gestaan. En in Bahrein iets minder, want er schijnt de zon heel veel ook. maar je ziet gewoon dat die Ferrari en die Red Bull, die gaan aanzienlijk beter door de bochten dan de Mercedes. Dat is gewoon zo. En dat is, denk ik, geen sandbagging. En ik ben natuurlijk ook bekend met die verhalen. Ik loop ook al een paar jaar mee met de sport. En ik zie ook elk jaar weer Mercedes. Nou, grote problemen en het valt allemaal mee. En wij zijn niet de favoriet. Verstappen, die wist dat heel mooi. Die imiteerde Hamilton eigenlijk afgelopen tijdens de testdagen. Dat Hamilton dan straks weer iedereen op de fabriek hebben bedankt. En hoe geweldig het werk is allemaal weer is geweest. Maar als je naar vorig jaar keek, dan waren er echt problemen. En dat kwam door die regelwijziging aan de vloer, hè, waar een reep van af moest. En toen hebben ze het uiteindelijk om weten te draaien.
Toch wonnen ze wel meteen natuurlijk in Bahrein.
Ja, maar dat was niet omdat ze de snelste auto hadden. Want Red Bull was toen gewoon de snelste. Dus er was een klein probleem. Dat wordt misschien wat groter gemaakt dan het is. Nu zijn ze bij Mercedes echt fel op dat het een groter probleem is dan vorig jaar. Dus ik denk dat dat wel echt wat is. Maar ik denk ook dat het toch gewoon binnen een paar races of misschien komend weekend al wel weer opgelost is. Wat denk jij ervan op in?
Nou, ik denk als je vergelijkt met vorig jaar, zijn er dit jaar natuurlijk een stuk meer variabelen die meespelen. Hè? Vorig jaar was het, zoals je net al aanduidde, was het vooral de vloer natuurlijk die veranderd was. En dit jaar is gewoon de gehele auto anders. En daarbij is het niet alleen de aerodynamica, maar het komt later in deze uitzending ongetwijfeld nog aan de orde, dat purposing. Het stuiteren van de auto's, dat komt natuurlijk, is het samenspel van aerodynamica en het mechanische gedeelte van de auto. Hè? De banden zijn groter geworden. Dus van het diameter, het aantal inches moet ik eigenlijk zeggen. Alles speelt wat dat betreft mee. Dus zijn ze veel variabelen, dus is misschien wel wat minder makkelijk op te lossen dan dat het vorig jaar was, denk ik. Maar dat gezegd, ze hadden vorig jaar natuurlijk ook problemen. Ik kan me goed herinneren dat Hamilton ook nog in de grindbak stond, zelfs in Bahrein. Nou, dat is best wel uniek om in Bahrein grind te vinden, een eerste. Op de baan. Vorig jaar hadden ze het ook moeilijk. Daar stonden ze bij de eerste race natuurlijk ook wel erbij. Ik denk wel overigens dat het dit jaar zo is dat er, misschien, je gaf net al Ferrari aan met Sainz, dat er dit jaar wel wat meer kandidaten zijn dan alleen Red Bull en Mercedes misschien wat dat betreft. Dus als het even wat minder loopt, dat ze dan ook meteen het meer punten zal gaan kosten.
Ik hoop het. Of hoop het. Ik vond Red Bull toch wel echt een ijzersterke indruk maken, als we dat bruggetje even mogen maken. En ik ben vaak optimistisch, hè? Maar ik denk echt dat Red Bull er wel echt met kop en schouders bovenuit steekt. Als je ziet hoe goed, eigenlijk ook wel, ze waren productief. Zijn er toch even voor gaan zitten, hè, met die zachte banden op het laatst.
Ja.
En waar je ook goed aan kan zien dat zo'n auto toch, of dat in ieder geval naar wens loopt, is vooral de reactie uit de pitbox.
Van Helmut Marko bedoel je?
Helmut Marko, maar ook op het laatste werden gewoon nog net geen high fives uitgedeeld door die gasten.
Ja, ik denk, misschien heeft dat ook een klein beetje te maken met dat ze... Want ik stond zaterdagochtend op de laatste testdag stond ik bij de pitbox van Red Bull te wachten. Ik hoorde nog flinke slijp en bijna hamer en klop geluiden. Omdat die auto daar nog afgemaakt werd. En toen, ja, dat was natuurlijk een fantastisch moment voor dat team. Die zijn dan heel druk bezig om die nieuwe sidepods te installeren. En Perez rijdt de pitbox uit en bab, meteen snelle tijden.
Ja, het werkt.
Het werkt, ja. Ik bedoel, daar kan natuurlijk ook gewoon de glundering van Marco uitkomen. Ja. Niet per se dat ze nou super snel zijn. Want je hoort inderdaad Sainz zeggen van, nou ja, wij zien op de GPS dit en wij zien op de GPS dat. Die andere teams zien dat van elkaar. Maar ze weten niet met hoeveel benzine ze precies rijden. Ze weten niet of ze voluit gaan. Verstappen zei, ja, we zijn eigenlijk nog helemaal niet voluit gegaan. In die slotfase waarin Red Bull inderdaad een hele goede indruk maakt op zaterdag, heb ik Ferrari dat eigenlijk niet zien doen. Niet qua indruk, maar ze hebben gewoon geen poging gedaan. Nee. Dus daarvan weten we gewoon nog niet.
Terwijl ze dat altijd doen, hè?
Ja.
Ferrari laat zich altijd uit de tent lokken om er toch eventjes te gaan zitten. Ook als een waardeloze auto hebben.
Ja, maar dat is gunt er gewoon voor. Omdat ze dan in La Gazzetta de volgende dag er goed op staan. Ja.
Maar nu hebben ze het dus niet gedaan. Dus nee. Dat is misschien ook alweer een teken aan de wand. Dat ze zoveel vertrouwen hebben.
Ja,
maar... Misschien weet jij, want Alpine heeft... Je hebt natuurlijk getest vroeger bij de...
Mm-hmm. Bij Renault.
Ja. I don't know. Ik snap nooit zo goed waarom je dat überhaupt zou doen. Je toch nog wat achter de hand. Je wilt toch juist ook een keertje zien hoe goed die auto gaat als we voluit gaan.
Ja.
Niet maximaal misschien, maar wel op de zachte band. Waarom zou je zo erg de kaarten tegen je borst houden als we toch al over een week iedereen ervoor moet gaan? Ik snap nooit zo goed wat je daarmee wint.
Het heeft natuurlijk in de autosport, nou, vooral in Formule 1 natuurlijk ook... Als je kijkt op hoeveel momenten je eigenlijk met die auto met een lege tank rijdt, met weinig brandstof dus en nieuwe banden, die zijn echt op één hand te tellen in een weekend natuurlijk. He, dat is alleen de kwalificatie.
Ja.
En als je kijkt naar het grote gedeelte van de tijd waarmee je met een bepaald type auto moet rijden, dus dat is met veel brandstof erin, veel gewicht, veel bandenslijtages ook. Je wil eigenlijk proberen om zoveel mogelijk variabelen toch wel constant te houden. Dus je wil altijd beginnen met een x-aantal kilo brandstof in de auto. Als je bijvoorbeeld een nieuwe set banden erop zet. Omdat je dan gewoon weet van... Dat is in ieder geval één variabele die je dan kan uitsluiten... als je iets wil uittesten. Ja, als je te veel dingen op het tegelijk gaat veranderen aan een auto... ook dus bijvoorbeeld het gewicht, banden, noem maar op, alles. Dan weet je uiteindelijk soms ook niet meer... was het nou omdat wij die sidepod erop hebben gezet bijvoorbeeld... of is het omdat de auto in één keer 20 kilo lichter is... En natuurlijk is het wel zo dat je aan het einde van zo'n sessie zou je kunnen zeggen van we doen even één run met weinig brandstof. Dat zie je inderdaad ook wel eens gebeuren. Maar goed, ja, misschien in dit geval zeker. Ik kan me voorstellen dat heel veel teams, omdat ze toch een beetje, sommigen lijken iets meer zorgen te hebben dan anderen. Je wil ze toch ook niet te veel informatie geven. Want ik denk wel, als je kijkt naar de Mercedes bijvoorbeeld aan zich, dat die, ze hadden het lastig. Maar ik denk persoonlijk niet dat het zo slecht is bij hen. Als je kijkt bijvoorbeeld over die GPS-data waar Sainz het ook over had. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat de Mercedes wel heel snel is in langzame bochten. Dat kan te maken hebben met brandstof. Maar dat kan ook te maken hebben met de manier waarop die auto is gebouwd. En ik denk persoonlijk, als ik kijk naar het gedrag van die auto ook, dat het grootste probleem wat ze op dit moment hebben, is toch het porpoising. En als je dat uit de auto weet te krijgen, brengt dat zoveel meer rust in de auto. Ook geeft het de rijder zoveel meer vertrouwen. En dat is iets wat natuurlijk in snelle bochten heel erg van belang is. Vertrouwen in de auto is voor een rijder echt cruciaal. Als het aankomt op toch medium speed en de snelle bochten. In langzame bochten is dat gewoon minder een probleem. En in langzame bochten kun je dus zien dat die auto daar dus ook al wel werkt.
Ja, ik moet misschien nog even uitleggen. Dat porpoising, hebben we het over gehad. Het stuiteren van de auto. Hè?
Het komt er in de korte trek op neer dat die auto zich dan op het rechtstuk... dat die in principe redelijk vastgezogen is aan het asfalt. En dat die dan die tunnels onder de auto waarin het grondeffect wordt opgewekt... dat die ineens stallen, dat die ze stoppen met werken. En dan raakt hij die zuiging aan de grond raakt die kwijt. En dan gaat hij een beetje omhoog. En dan gaat hij juist wel weer werken, die vloer. En dan zuigt hij weer naar beneden. En dan krijg je dat hobbelende effect. Dat gaat op en neer.
Echt?
En dat wordt vaak ingezet door een hobbeltje of zo. Nou ja, daar had de Mercedes vrij veel last van. Andere teams ook nog.
Bij Mercedes was het echt extreem. Die eerste dag kwamen ze gewoon bijna met vier wielen los.
Ja.
Ik wist niet wat ik zag.
Ja, dat was wel mooi om te zien.
Ja.
Andere teams hebben het inmiddels een beetje opgelost. McLaren, die hadden er überhaupt geen last van. Maar Ferrari is het minder. Red Bull, Verstappen, die zei daarover zaterdag nog van... wij hebben er niet zoveel last meer van.
Nee.
Het is heel moeilijk om het op te lossen in de zin van... dat je een bepaald compromis moet vinden tussen rijhoogte. Want je wil in principe, om die vloer zo goed mogelijk te laten werken... zo min mogelijk rijhoogte. Dus zo laag of zo dicht mogelijk bij het asfalt. Maar dan gaat hij juist weer stuiteren. En dan treedt het probleem op. Dus je moet ergens een compromis vinden... dat je dus wel net zo hoog van de grond bent dat niet optreedt. Zonder dat je heel veel rondetijd verliest. En daar is Mercedes blijkbaar nog niet in geslaagd. Of daar zijn ze nog niet tevreden over. Maar dat is een probleem wat ze op gaan lossen. Hoe dan ook, want die andere teams kunnen het ook. Dus dan gaat Mercedes dat ook oplossen.
Ja.
Maar ze waren zaterdagmiddag wel bezig met echt delen van de vloer afhalen en zo. Dus ze zijn rigoureus bezig om dat aan de kaak te stellen.
Maar het is en blijft natuurlijk ook een samenspel. Dus het wordt gevoed inderdaad door aerodynamica. Daar begint het mee. Maar een heel veel eigenlijk van de... Ja, ik wil zeggen, niet de symptomen, hoe zeg je dat precies? Het uiteindelijke resultaat ervan kun je op dat betreft wel bestrijden door een mechanische setup van de auto. Nou is het natuurlijk wel zo dat ze dit jaar de teams wat minder tools tot hun beschikking hebben daarvoor. Het zogenaamde derde element. Of de,
ja, je bedoelt die heave dampers.
Ja,
de
heave dampers, dat, dat was het. Ja. Daar kun je natuurlijk best wel veel mee doen. En daarbij moet je wel bij optellen, ik heb het in een eerdere podcast ook al aangehaald, dat doordat die banden zo'n grotere diameter hebben gekregen, qua inchformaat, is de wand van de bank een stuk dunner geworden, veel stijver. Dus het hele pakket aan zich is een stuk stijver geworden. En om rijhoogte goed te kunnen controleren, moet je op een gegeven moment ook heel stijf rijden. En zeker op het laatste moment van op volledige snelheid op downforce. En ja, als je natuurlijk dan wordt zo'n verticale beweging in zijn auto qua vering, of qua damping eigenlijk in dit geval, wordt bijna massief. Zo zou je kunnen zeggen. Het is gewoon een massieve damping die je krijgt. En ja, daardoor is er eigenlijk geen... Als je dus die last van die purposing krijgt, dan is er geen marge meer om een bepaalde damping op te vangen in die zin, waardoor je dus dat effect heel erg krijgt. Dus ik viel me wel op dat je bijvoorbeeld bij Red Bull zag dat ze de laatste dag volgens mij, dat het leek alsof ze iets hoger reden achter. En dat betekent natuurlijk dat geeft eigenlijk aan dat je bijvoorbeeld statisch, zoals we noemen, dus als je de auto stilstaat, dat je hoger zit. Maar dat wil zeggen dat die dus makkelijker inzakt. Dus dat eigenlijk verticaal wat zachter is op het derde element. Dus het pakket van zogenaamde washers en die rubber ringen en dampers wat daarin zit, dat is wat zachter. Waardoor je, als je dat moment krijgt dat die uitveert, of eigenlijk weer uitveert op het moment dat die, wat je zegt, dat ground effect weer, dat die stol verdwijnt.
Ja.
Dan heb je wat meer marge om die beweging op te vangen. Je geeft waarschijnlijk wel iets meer performance weg op een lagere snelheid. Maar op snelheid, hoge snelheid, rij je in principe nog steeds net zo laag. Dus misschien wordt het een beetje technisch, maar het is echt wel een samenspel. Ik heb dat zelf meegemaakt op Le Mans, dat je soms eigenlijk niet zo goed begrijpt waarom wij proberen daar natuurlijk ook zo laag mogelijk te rijden, om op het rechte stuk zoveel mogelijk snelheid te hebben. En soms ga je uit en dan begrijp je gewoon niet waarom je in één keer daar dus wel last van hebt. En dat kan maar net zijn dat je gewoon net een millimeter washer, zoals we het noemen, te veel in het derde element hebt gezet, waardoor je net dat moment triggert eigenlijk, wat je niet wil hebben. Dus het komt wel echt heel nauw, ja.
Het is allemaal fijne marges. Maar eigenlijk denk je dus dat ze bij in het simpel samengevat de Red Bull ietsje zachter hebben gemaakt. En ietsje
hoger. Dat denk ik wel. Ik denk dat ze hem verticaal iets zachter hebben gemaakt. Waardoor je gewoon iets meer... En dat is ook, dan kom je een beetje terug bij hetgeen wat we natuurlijk net aanhaalden over de Mercedes ook. Hè. Je haalt misschien net wat performance weg op een bepaalde manier. Maar je geeft daarmee zoveel meer rijdbaarheid van de auto terug aan de rijder. Die daarmee zoveel meer vertrouwen krijgt dat je dat gemis aan performance dubbel en dwars terugkrijgt in rondetijd die van de rijder komt.
Het is misschien ook wel circuit afhankelijk ook dit, want Bahrein is best wel hobbelig ook, hoop in.
Bahrein is zeker wel hobbelig, maar ik denk als je kijkt naar de kalender dat er andere circuits zijn waar het nog wel een tandje erger zal zijn.
Ja, dat zou
dus wat dat betreft, dit is wel iets wat, we hebben het eerder ook al aangehaald, dat echt wel voor problemen gaat zorgen dit jaar. En waar je zeker natuurlijk in de eerste vrije training, tweede vrije training wel veel problemen bij zal gaan zien.
Ja, dus dat is de grote vraag of Mercedes dat... Hoe snel ze dat onder de knie krijgen. En Ferrari en Red Bull staan er gewoon beter voor wat dat betreft.
Ja, dat wel. Dat was,
wat dat betreft wel. Kijk, en het vroeg of laat komt Mercedes erbij of er zelfs voorbij. Daar ben ik van overtuigd. Alleen, het kan natuurlijk dit weekend al gebeuren. Maar normaal gesproken, als ik de stemming bij Mercedes zag. En ik bedoel, Hamilton is natuurlijk, die kennen we, die kan goed acteren. Ja. Maar hij zat erbij bij die persconferentie zaterdag, de laatste dag. En toen was hij ook aan het fluisteren met Norris en zo. En toen hoorde ik hem echt gewoon echt hard klagen over dat het gewoon voor geen meter ging eigenlijk.
En dat was niet gespeeld.
En ik had niet de indruk dat het gespeeld... Ja, goed dat hij dat naar de media doet, is één ding. Maar dat hij dat naar Norris doet, dan denk ik, waarom zou... Ja, het zou kunnen hoor, maar...
Ik zie dat al voor, want dat zit een beetje te ahoeren daar met z'n tweeën. En ik zie Joost Nederpelt.
Ja, een beetje meterlijzen, liplezen.
Ja, mooi.
Ja. Ja, eigenlijk zou ik een cursus liplezen moeten doen. Dat zou wel handig zijn. Dus dat is de grote vraagteken. Maar momenteel, voor de komende Grand Prix...
Ze gaan niet winnen zondag, denk jij?
Ik denk dat Red Bull er beter voor staat. Ja. En wat Alpine ook zegt. Kijk, vorig jaar hadden ze een probleem. En toen hadden ze af te rekenen daardoor met Red Bull. Nu hebben ze een probleem. En als dat inderdaad zo erg is dat ze zelf, als dat ze zelf zeggen dat het is, dan hebben ze niet alleen af te rekenen met Red Bull, maar waarschijnlijk ook met Ferrari. En ja, dan wordt het alweer een heel stuk moeilijker. En dan is zo'n enigszins gelukkige overwinning die ze natuurlijk vorig jaar toch nog pakte in Bahrein, hè, met die mislukte inhaalactie van Verstappen. Ja, is dit de kans dat je dat nog lukt, is natuurlijk veel kleiner dan als je ineens met vier auto's af moet rekenen als Hamilton en zijnde.
Ja, precies.
Ja, dus, maar ja, aan de andere kant, bedoel, misschien krijgt Verstappen gelijk en hebben ze het deze week allemaal omgedraaid. En dan, nou, fantastisch. En staat Mercedes gewoon één. We weten het ook niet.
Daar verbaas je je ook niet
over. Daar zou ik me niet over verbazen.
Nee.
Dan zijn we er toch weer ingetrapt.
Ja. Elk jaar, maar goed.
Ja.
Je noemde ze net al eventjes, Ferrari.
Ja.
Het was eigenlijk gewoon de testweek van Ferrari.
Al zou Red Bull niet die snelle tijden hebben gereden aan het eind van de dag. Dat is natuurlijk eigenlijk niet 100% afgemeten aan elkaar. Want dan zie je dus, Ferrari heeft dat niet gedaan. Red Bull wel, en daardoor laat Red Bull een betere indruk achter. Maar toch heb ik het idee dat Red Bull nog iets beter voor staat dan Ferrari. Maar Ferrari zit er wel bij voor aan de mensen.
Zijn terug, ja.
Ja, ondanks die toch enigszins afwijkende auto. Die auto gewoon in Barcelona en in Bahrein weer goed van dichtbij kunnen bestuderen. En vooral hoe die door de bochten gaat. Ja, nogmaals, ik kan niet goed zien of het nou sneller is of niet. Maar je kan wel zien of een coureur die auto makkelijk onder controle heeft. Ja, die indruk kreeg ik wel van de Ferrari.
Ja, gaat allemaal heel soepel. Ook heel veel rondes gereden.
Ja.
Opin, wat maakt de Ferrari op jou voor indruk?
Ik denk dat het een heel solide pakket is. Ik denk niet dat het echt per se heel erg uitblinkt. Zoals bijvoorbeeld de Red Bull doet. Ik heb een beetje gezocht zelf ook. En ik vond wel wat GPS-data her en der op het internet. Je weet natuurlijk niet hoe betrouwbaar zoiets is. Maar daar viel het me eigenlijk vooral op dat de Ferrari motor, daar is natuurlijk ook al over gesproken dit jaar, dat die een stap vooruit heeft gemaakt. En eigenlijk misschien wel weer dichter bij de Mercedes en de Honda's gekomen. En dat bleek uit die GPS-data ook wel. Maar wat mij daar eigenlijk aan opviel was dat het lijkt alsof de Ferrari best wel veel last heeft van drag. Dus dat best wel veel luchtweerstand heeft. En dat zie je namelijk dan vooral pas verschijnen op hoge snelheid. Als je naar bijvoorbeeld een snelheidslijn kijkt, dan zie je eigenlijk in het begin van een acceleratie uit een bocht, hè, dat ze eigenlijk allemaal gelijk lopen. En naarmate de snelheid toeneemt, dan zie je dus dat die lijnen uit elkaar beginnen te lopen een beetje. Dus dat de Mercedes en de Red Bull daar dan toch wel beter door blijven accelereren dan de Ferrari doet. En je weet gewoon, bij hoge snelheid neemt de luchtweerstand kwadratisch toe natuurlijk. Dus daar speelt het natuurlijk een hele grote rol. Dus het lijkt er wel op alsof de Ferrari rijdbaar is. Dat het goed is, wat ik zei, maar ze blinken niet per se uit. Het lijkt dat ze toch wel weer, dat hebben ze in het verleden natuurlijk ook wel gehad, dat ze een beetje veel last hebben van drag. Dat is natuurlijk wel een beetje bij veel auto's geweest de laatste paar jaar bij hen.
Ja, als je gewoon naar de Ferrari kijkt, dan is dat niet verwonderlijk. Want die sidepods, die zijn enorm.
Ja.
En kijk, die Red Bull sidepods, die zijn qua formaat van bovenaf gezien niet heel veel groot, de kleine. Maar die hebben die enorme undercut, die strakke lijn naar binnen. Ja. En daar waar gewoon de lucht doorheen kan. Ja, die zitten bij Ferrari niet.
Nee.
De lucht kan daar wel waarschijnlijk door de sidepod heen. Maar die Ferrari is vooral ontworpen om de lucht over de sidepods heen te dirigeren. Naar de beamwing, die dus achter in de achtervleugel zit. Dus dat is niet de achtervleugel zelf, maar die daaronder die teruggekeerd is. Dat kleinere vleugeltje. Een heel ander concept. En maar denk je hoop in dat ze dat, bedoel, die drag, dat is, die hebben ze dan, nemen ze die misschien voor lief omdat je dat ergens anders terugkrijgt?
Ja, ik denk dat het misschien
dat ook voor dat meer downforce natuurlijk.
Ja, precies. Dat geeft, meer downforce is over het algemeen altijd goed in de Formule 1. Dat is een beetje de vuistregel haast wel. Maar we hebben natuurlijk in het verleden wel gezien bij Ferrari ook dat soms is de penalty gewoon te groot. Hè? Dat je dus, als je een dusdanig inefficiënte auto bouwt, dat is dit jaar denk ik niet het geval. Want ze zijn volgens mij wel redelijk, ze hebben genoeg downforce, maar ze hebben gewoon te veel drag daarmee gecreëerd wellicht. En ik denk dat je daar wat de aanwijzing die je daaruit kunt zien is misschien dat ze dit jaar ook wel weer zullen zien, dat hebben we natuurlijk in het verleden gezien, vooral tussen Mercedes en Red Bull. Dat je echt circuits zult gaan zien dit jaar waar bepaalde auto's behoorlijk in het voordeel zullen zijn, of wel in het nadeel natuurlijk in dit geval.
We hebben vorig jaar Ferrari gezien dat ineens twee keer pole kon pakken.
Ja,
met
uit niks eigenlijk. Ja. Precies. Ja.
En ik denk, kijk, wat je niet moet vergeten daarbij ook, we hebben natuurlijk veel over sidepods en over auto's gehad en zo. Ik denk ook wel natuurlijk, wat je niet moet vergeten is met de huidige budgetcap die er in de Formule 1 natuurlijk is dat je, de teams hebben best wel duidelijk een concept gekozen. Alle teams eigenlijk. En er is ook vooral geen, er is geen geld voor. Dus er is geen tijd in de CFD, windtunnel en ook geen geld om een dusdanig ander concept nu een andere weg te gaan inslaan. Dus ze zitten hier nu wel een soort van aan vast. Dus wat dat betreft, als Mercedes op een gegeven moment wel werkend krijgt, dit concept van hem met die hele mini sidepods. Ja, dat is maar de vraag of andere teams daar nog wat makkelijk aan zouden kunnen doen. dat is een beetje waar ik mee rondloop. Ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt, Joost, maar dat is een beetje het idee wat ik erachter had van Persoonlijk denk ik overigens, dat is, wij hebben het hier keer over de mini-cycles van Mercedes. Volgens mij zijn ze niet per se zo heel mini. Ze zijn gewoon vooral omgekeerd. Eigenlijk het omgekeerde van wat eigenlijk alle andere teams rijden tegenwoordig. Ja. Dus aan de bovenkant heel breed zijn, onderkant heel smal. En deze zijn eigenlijk aan de bovenkant smal en de onderkant breed.
Ja, maar als je de vergelijkingen wil maken, dan zijn die van Williams, die komen heel erg in de buurt. Ook al hebben dan wel weer die lage undercut, zeg maar. Dus niet dat. Maar die zijn ook heel klein. Die waren al kleiner dan de oorspronkelijke sidespots van Mercedes in Barcelona. Ik heb hem zaterdag in de pitlane even goed van dichtbij bekeken. Maar ze zijn wel vrij klein, hoor. Vooral als je ook ziet hoeveel vloer er overblijft. Bij Ferrari is dat bijvoorbeeld helemaal niet zo. Langs de sidepods is zelfs geen rand meer van de vloer.
Opvallend ook, hè? Want voorafgaand aan het seizoen waren we toch een beetje bang dat al die auto's er hetzelfde uitkwamen te zien.
Ja, helemaal niet.
En als je ziet wat voor verschillen we nu toch zien. Ze lopen echt gigantisch uiteen.
Ja, dat is hartstikke leuk. Ik vind dat echt fantastisch om te zien. Terugkomen door die Mercedes sidepods. Ja, het maakt een indruk op je dat je denkt van, nou ja, als ze dit aan de praat krijgen, deze auto aan de praat krijgen, dan heeft de concurrentie echt een zware dobber eraan om dat nog in te halen. Want het is gewoon, het ziet er allemaal wel heel 2.0 uit, om het zo maar te zeggen. Ik denk dat de andere teams, die waren er ook wel onder de indruk wat ze daar donderdag tevoorschijn toverden.
Ja, vooral waar de teams natuurlijk niet aan gedacht hadden, omdat het misschien ook wel enigszins een grijs gebied is in het reglement, is die zijwaartse crashstructuur die op de auto zit. Mercedes heeft daar nu gebruik van gemaakt om die uit de sidepod te halen eigenlijk. En daar een soort van mini-vleugel van te maken haast weer. Maar dan het zeggen van het is geen vleugel. Het is eigenlijk het is de steun voor onze spiegel. En dat klopt, de spiegel staat er ook wel daadwerkelijk op natuurlijk. Maar ik denk dat dat wel een punt is waar misschien de VIA dit jaar niks zal kunnen doen. Misschien ook wel. Maar wat misschien wellicht volgend jaar wel het geval zal zijn. Dat daar zullen zeggen van dat mag niet meer. Dat kan me goed voorstellen. Nou.
Ja, andere teams waren daar ook wel mee bezig. Ferrari uitte zich daar behoorlijk in. En die zeiden ook dat er nog wel overleg zou moeten komen over wat ze nou precies de regels zijn met die spiegels. En we hebben dat eerder één keer meegemaakt toen Ferrari zelf de spiegels aan de Halo had gemonteerd.
Oh ja.
Ja, dat was een paar races en toen ineens werd dat weer afgeschaft. Ja. Dus kijk, en als de VIA bepaalt dat de spiegels daar niet aan vast mogen zitten, dan moet Mercedes ergens anders nog stangetjes maken waar de spiegels komen te zitten. Maar Toto Wolff die was toch wel redelijk ervan overtuigd dat de VIA overal in was meegenomen en dat zij eigenlijk aan boord zijn. Maar ja, dan heb je dat is één stadium. Je kan de VIA aan boord hebben, maar een ander team kan de VIA toch weer overtuigen van dat jij toch
dingen wijzen. Ja,
ze proberen natuurlijk haar allemaal te naaien. Dat komt het eigenlijk gewoon op neer. Dus als
dat is wel meteen het eerste relletje, hè? Ook met Horner die daar over had geklaagd, of toch niet?
Ja, ja. Nou, dat was hij heeft dat natuurlijk gewoon gezegd.
Ja, natuurlijk heeft hij dat gezegd.
Ja, en dat die voor de duidelijkheid, wanneer was het nadat ze waren gepresenteerd?
Die eerste testdag.
Ja, dus dat was donderdag. Toen doken er quotes op van Automotor und Sport. Dat Horner had gezegd dat het niet in de geest van het reglement was. Dat ging ook vooral over die spiegels trouwens.
En die journalisten verzinden dat niet, toch?
Nee, die van Automotor und Sport, dat zijn gewoon, die zijn altijd heel luidruchtig in het perscentrum. Want heeft met de nationaliteit te maken. Maar dat zijn wel echt goede journalisten. Dus die verzinnen niet zomaar een quote van Horner daarover. Nee, dat is gewoon niet zo. Kijk, je kan natuurlijk ook denken als Red Bull van, we laten dat even lekker rondzingen. En daarna zeggen van, nee, hebben wij niet gezegd. En dan is het twijfel al gezaaid. Weet, dat kan ook de tactiek zijn. Maar ik ben er wel van overtuigd dat hij dat echt wel gezegd heeft.
Kwam er niet heel goed uit in ieder geval Red Bull, vond ik, toch? Het was een beetje...
Maar iedereen is het ook alweer vergeten eigenlijk.
Is ook zo.
De volgende dag ging het er helemaal niet meer over.
Hopin, als we even kijken naar andere teams, pik ik er even eentje uit. McLaren, daar hebben we alleen maar Lando Norris in actie gezien, 3 dagen lang. Ricciardo was, achteraf bleek hij toch besmet te zijn. Kan de beste overkomen, weet ik inmiddels zelf.
Ja, met eigen hand.
Ja. Maar hoe lastig is dat? Want het zijn natuurlijk toch hele nieuwe auto's. Ricciardo heeft daar alleen in Barcelona ingereden. Nou, inmiddels is die auto toch alweer doorontwikkeld. Mm-hmm. Hoeveel last gaat hij daarvan krijgen dit weekend en ook later dit seizoen?
Ja, nou kijk naar jezelf, Patrick. Je bent zelf ook weer in topvorm nu.
Ja, dat wel.
Nee, dat is natuurlijk een beetje flauw. Nee, natuurlijk. Zeker in dit stadium natuurlijk met auto's die toch wel anders zijn geworden. Ook qua gevoel voor een rijder. Ik wil niet constant in herhaling vallen, maar ook voor een rijder voelt het pakket natuurlijk gewoon een stuk stijver aan. Een stuk harder. En de auto
zoals Charles Leclerc zei, stiffier.
Ja, stiffier. Stiffier, oké. Dat niet gelezen.
Ja, en toen zei Vettel zei van, ja, yeah, they're hard to drive.
Ja, ja.
Dat is toch leuk. Ik hou daarvan. Ja. Maar goed, ga verder, sorry.
Ja, ja, stijver natuurlijk, zwaarder. Daar is ook al veel over gezegd, daar zijn ze.
Ja.
Dus ja, nee, en dat speelt ook allemaal mee. En wat dat betreft, kijk, het zijn allemaal coureurs en super professionals. En die hebben niet per se heel veel tijd nodig in de auto. Dat gezegd hebben, dan denk ik wel, zelf, vooral voor Ricciardo, dat, nou, die had natuurlijk niet echt per se een heel lekker jaar, denk ik, vorig jaar met McLaren. Ondanks dat hij natuurlijk Monza wel gewonnen heeft.
Ja.
Dus ja, het is toch wel een soort van achterstand voor hem, denk ik, om zo te beginnen het seizoen.
Dat denk ik persoonlijk af dit jaar.
Ik
denk het wel, hè?
Ja, volgens mij had hij een tweejarig contract met McLaren. Ja, ja, dit is wel. Kijk, als Ricciardo dit seizoen weer overvleugeld wordt door Norris. Wat best zou kunnen gebeuren en waar deze start natuurlijk wel aan kan bijdragen, dan, ja. Ricciardo zit natuurlijk wel op een leeftijd inmiddels dat afschrijving, dat ligt op de loer.
Ja.
Twee slechte seizoenen bij McLaren naast Lando Norris, ja, dat is niet goed voor je reputatie.
Nee.
Als iemand die al meervoudig Grand Prix winnaar is. Ik denk niet dat het zo'n vaart zal lopen, eerlijk gezegd, want Ricciardo heeft uiteindelijk gewoon een intrinsiek talent en hij heeft vorig jaar in Monza laten zien dat hij het gewoon nog kan. En hij had natuurlijk gewoon heel veel moeite met die McLaren, maar dat is wel een risico wat aan hem kleeft. Dat hebben we gezien dat hij van Red Bull naar Renault ging, had hij echt een seizoen bijna nodig om te wennen aan die auto.
Klopt, ja.
Toen ging hij tweede seizoen bij Renault ging goed. Toen ging hij naar McLaren, had hij weer bijna een seizoen nodig om aan die auto te wennen. En nu moet hij weer aan een nieuwe auto wennen. Dus ja, en dan loopt hij ook nog eens over achterstand op in de testdagen. Dus wat dat betreft, ziet het, ja, daar moet hij aan de bak.
Ja,
Norris kent die auto natuurlijk inmiddels van binnen en van buiten. Hoewel die ook zei, zoveel ronden heeft McLaren natuurlijk niet gereden. Dus hij had uiteindelijk, als hij gewoon anderhalve dag had gereden, had Norris waarschijnlijk niet heel veel minder gereden dan nu. Of niet heel veel minder gereden dan nu. Dus ja, Norris heeft nou ook niet zo'n enorme voorsprong. Want ze hadden gewoon flinke problemen, McLaren, met de remmen.
Nee, maar ik kan me wel voorstellen als je dan zo lang niet in die auto zit. Hè?
Ja.
Als hij de eerste keer wordt gewoon FP1, vrijdag.
Ja. Ja, daarom. Hij zal wat feeling missen.
Ja.
Nou, zeker op zo'n circuit ook. Hè? Het is een reden waarom coureurs bijvoorbeeld, voordat ze een raceweekend gaan, waarom ze naar de simulator gaan. Tuurlijk is dat de simulator in Formule 1 wordt vooral gebruikt om auto te ontwikkelen. Maar coureurs gaan toch ook veel al heen om toch een beetje vast, het gevoel te krijgen voor een circuit, noem maar op. En als je zo'n testweek of een paar aantal testdagen hebt, een week voor de echte race op datzelfde circuit, ja, dat is toch best wel een groot verschil, hoor. Die begint echt met een behoorlijke achterstand. Je zult zien, zeker in de eerste vrije training, dat het gat tussen Ricciardo en Norris best wel groot zal zijn. Dat verwacht ik in ieder geval. En misschien zullen ze dat bij McLaren enigszins gaan verbloemen door bijvoorbeeld Daniel met wat minder brandstof te laten rijden. Ik denk dat dat wel zal gebeuren persoonlijk. Al was het maar om hem wat meer zelfvertrouwen te geven en gewoon iets sneller op snelheid te krijgen. Want dat gaat wel een probleem zijn. Wat ik op zich ook wel interessant vind daarover, is wat je zei, Joost, nog een seizoen, als die in de schaduw staan van Norris. McLaren heeft natuurlijk ook een nieuw rijder aangekondigd, hè?
Ja, Colton Herta.
Colton Herta, dat is natuurlijk een van de Amerikaanse supertalenten op het moment. Rijdend in de IndyCars. Een concurrent van Rinus VK. Zeker iemand die wordt gezien als een van de grote talenten van de toekomst. Dus wat dat betreft, ja. Jack Brown, ook als Amerikaanse teambaas.
Zeker, en ze hebben Pato Award.
Ja,
die hebben ze ook nog. En dat is ook gewoon een echt groot talent. Dus het is niet zo dat er niemand op de deur klopt bij McLaren. Dus redelijk belangrijk seizoen voor Daniel Ricciardo. Hij moet wel gaan presteren.
Als we nog een ander team uit moeten pakken.
Over de McLaren. Ik denk dat het uiteindelijk best een hele goede auto is. Dat denk ik echt. Ik denk dat die niet heel veel onderdoen voor
wel problemen gehad ook.
Wel veel problemen gehad. Dus potentie is er zeker. Maar of dat er al uitkomt nu, dat weet ik niet. Maar ik denk dat het onder de streep eigenlijk best wel een goede auto is die ze hebben. Hij is niet zo mooi. Ook al hebben ze nu de livery aangepast. Ja,
Iets anders, hè?
Echt die kleuren. Ik vind het zo zonde dat ze die mooie papaya oranje kleuren nou weer mat, wat is het? Het is echt lelijk geworden.
Ja,
satijn afwerking, hè?
Ja, het is smaak natuurlijk. En andere mensen zullen het misschien heel mooi vinden. Maar
McLaren hoort ook nog altijd een beetje zilver te zijn, vind ik toch?
Ja. Dat gaat niet meer gebeuren.
Nee,
ik was net helemaal gewend aan die mooie papaya oranje kleur. En nu, als je hem op de baan ziet en die zon helemaal in, vreselijk gewoon.
Ja.
Het dwaal af, ja.
Nog een ander team wat mij opviel in ieder geval. Haas.
Haas, ja. Haas is... Ja,
een paar glory runs, hè, toen ze iedereen
ja,
al...
Ja, op afgekoelde baan. Magnussen een en bovenaan de tijdenlijst. Ik denk uiteindelijk dat ze best wel een sterke auto hebben. En het is natuurlijk een soort van... Nou ja, ik zal niet zeggen, het is geen halve Ferrari, absoluut niet. Maar er zit veel Ferrari in die auto.
Ja.
Ferrari is relatief goed dit jaar, denken we. De Ferrari-motor heeft een stap gezet, denken we. En ze zijn als allereerste team zijn ze begonnen met het seizoen 2022, die auto.
Ja, vorig jaar, nog voor de testdagen van vorig jaar.
Ze hebben vorig jaar die auto hebben ze helemaal niks aan gedaan. Nee, gewoon nee. Echt geen fluit. Mercedes ook niet trouwens, maar dat terzijde. Mercedes heeft dat dan ook wel doorontwikkeld natuurlijk. Maar die hebben die tokens ook niet gebruikt. En nee. Het enige andere team wat dat heeft niet heeft gedaan toen was Haas. Dus ja, er zit een hoop tijd in die auto. Er zit veel meer inmenging in van Ferrari. Want Haas zit ook gewoon deels in Maranello. En dat ook een beetje schimmig op de een of andere manier. Hoe denk jij? Want die budget cap heb je natuurlijk nu. En heel veel mensen die zijn nu ook van Ferrari naar Haas gegaan. Maar die werken wel nog gewoon in Maranello. Er zit natuurlijk wel iets vaags aan op in.
Bij een Formule 1 auto heb je natuurlijk heel veel onderdelen die je gewoon van elkaar mag kopen ook. En daar is eigenlijk niks fout aan.
Listed, non-listed parts. Ja,
precies.
Ja.
Die non-listed parts kun je gewoon van elkaar kopen. En ja, als je toevallig een Ferrari engineer hebt die wilde toevallig weg bij Ferrari. Toevallig graag aan de slag bij Haas. En die werkt aan non-listed parts die Ferrari toevallig nodig heeft. Ja, dat kan maar zo natuurlijk. En ik zag wel inderdaad, ik weet niet wie de commentaar daarover gaf, maar er werd inderdaad ook wel werden zorgen geuit. Was het niet vanuit, ik zie even denk welk kamp dat was. Was het Mercedes kamp? Dat zei Red Bull en Alfa Tauri werken toch wel heel nauw samen. En Ferrari en Haas toch ook wel.
Ja.
Dus dat was natuurlijk iets wat je sowieso al zag aankomen. Volgens mij was dat al anderhalf jaar geleden dat op een gegeven moment een van de aerodynamici van Ferrari naar Alfa Romeo ging in één keer. Dat ik ook dacht van, dat is ook wel een interessante stap natuurlijk.
Nee, daarom. En er is natuurlijk kruisbestuiving tussen die teams. En als je kijkt naar de Mercedes teams, dan McLaren is natuurlijk redelijk onafhankelijk.
Ja, maar die werken minder samen.
Die werken minder samen. Maar Aston Martin, die nemen wel veel over van Mercedes. Maar die zijn, en er zijn ook wel wat andere banden tussen Aston Martin en Mercedes als autofabrikanten onder elkaar. Dus daar zijn ook wel wat links. Maar ik denk dat het toch niet zo nauw, bij lange na niet zo nauw is als zeker Haas en Ferrari, maar ook niet Alfa. En de Alfa Tauri Red Bull link is natuurlijk helemaal keihard. Dus ik zou me daar als Mercedes wel zorgen om maken. Ik bedoel, tuurlijk, het is natuurlijk een beetje vreemd dat Ferrari moet een deel van het personeel afstaan. Ja, dan gaat alleen naar bij Haas werken. Ja. En Haas had daar ruimte voor en in het budget. Dus dat zal allemaal wel kloppen. Maar ja, waar werken ze nou precies aan? Dat is toch een beetje...
Toch zullen ze altijd denken, het is maar Haas ook natuurlijk.
Ja, maar totdat Haas en Ene dit seizoen best wel een goede auto blijkt te hebben.
Het kan snel gaan.
Haas, de enige auto vond ik toen, dat is natuurlijk alweer een test geleden in Barcelona, toen ze de auto naar buiten rolden daar, waar best wel veel mooie details aan zaten toen ook al.
Zeker.
Ja. Van die kleine louvres, van die cool sleufjes onder de shark fin hadden zitten op de motorkap. Ja. Of zulke kleine details. Dat was best wel, daar is best wel veel tijd in gestoken al in die auto.
Ja.
Maar dat zag je ook vooral toen die sponsor eraf ging, hè? Ural Kali.
Ja.
Zo'n mooie maagdelijk witte auto.
Ja, maar hij leek al best wel af. En we hebben hem gewoon niet zo heel veel in actie gezien natuurlijk.
Nee.
Want volgens mij hebben ze hebben het minste kilometer van allemaal gedraaid, toch?
Zou wel goed kunnen.
Volgens mij wel, ja. Dus maar ik denk dat de potentie...
Ja, is het Alfa geweest?
Dat zou ook wel eens kunnen, ja. Eén van die twee teams. Dus zoveel had Ferrari nou ook niet aan hun satellietteams. Het maakt een sterke indruk. De snelheid zit volgens mij wel in die auto. En ik denk dat ze er met K-Mac, met Magnussen echt op vooruit zijn gegaan. Niet dat Magnussen nou zo verschrikkelijk goed is... Wel, die heb ik wel hoog zitten op zich. Maar het is vooral natuurlijk dat Mazepin niet zo goed is.
Natuurlijk gaan ze erop vooruit. Ja.
En niet alleen wat Mazepin op de baan liet zien. Maar ook gewoon dat zagen we nu ook in Drive to Survive. En dat zei hij allemaal zelf. Dus dat is niet echt opgeklopt. Maar dat is natuurlijk gewoon een veel eisend iemand.
Zeker.
En of je daar nou als team heel veel beter van wordt.
Nee.
Denk ik niet.
En een goede graadmeter voor Schumacher.
Goede graadmeter. Ja,
als Schumacher Magnussen verslaat. Nou, dan hebben we toch wel een idee van niet helemaal een koekenbakker. Want K-Mac is op zijn dag natuurlijk gewoon snel.
Is gewoon nog een kleur. Ja. Ik denk dat de andere coureurs ook heel blij zijn dat Magnussen weer terug is. Want die vinden het altijd een feest om hem in te halen. Dat kan de boordradio's nu alvast weer uittekenen.
Ja, wordt mooi.
Ja.
Wat overigens wil ik nog wel zeggen, ook Patrick, die zei natuurlijk over die Glory Labs aan het einde van de test.
Mm-hmm.
We zeggen natuurlijk heel vaak, tijdens testdagen moet je geen waarde hechten aan 100 tijden, noem maar op. En ik wil nog aan toevoegen dat als je kijkt, zeker in Bahrein is dat echt het geval. Ik weet het ook uit eigen ervaring, gewoon in werk bijvoorbeeld, dat we daar reden, dat je gaat daar testen of zelfs ook vrije trainingen. Sommige vrije trainingen doe je bijna niet eens moeite om wat te doen, omdat je gewoon weet dat het totaal irrelevant is vanwege de baantemperatuur die dan in één keer zo hoog is. Je moet je voorstellen dat je dus een auto hebt die rol je zeg maar de pitbox uit. Je verandert letterlijk helemaal niks eraan. Echt alles hetzelfde. Ook een nieuwe set banden, zelfde hoeveelheid brandstof, zelfde setup, noem maar op, alles hetzelfde. En je bent gewoon letterlijk 1,5 seconde kwijt.
Ja, moet je nagaan.
En, ja, en waar dat dan door komt, ja, dat is natuurlijk baanomstandigheden. Dat is natuurlijk in Bahrein zeker met net een vaag wind waar die zand op de baan gooit. Vooral temperatuur gerelateerd natuurlijk. Dus het is heel logisch dat Haas, toen ze natuurlijk dat extra tijd kregen nadat de testdag was afgelopen, dat ze daar, dat ze daar in één keer vliegen met zo'n auto.
Zeker,
dat is eigenlijk wel logisch. En goed, wat dat betreft is dat ook, ik denk die ronde die Verstappen natuurlijk deed aan het einde van de testdag, dat het ook wel een beetje, ik wil niet zeggen, natuurlijk was die ronde snel, absoluut. Ik bedoel, daar wil ik niet niks aan afdoen. Maar het is ook wel op een goed tijdstip van de dag gereden.
Ja, precies.
Nou, en daarom, en Ferrari die deed dat niet op dat moment. En Mercedes al helemaal niet.
Nee.
Dus daarom moeten we ook weer niet te hard van stapel lopen. Maar het is meer het totaalplaatje wat Red Bull achter heeft gelaten.
Absoluut.
Zaterdag, jongens, dan weten we het.
Zaterdag.
Je noemde het net al eventjes op in. Want wij hebben wel volgens mij vorig jaar of alweer 2 jaar geleden ook een vooruitblik gemaakt op de Grand Prix van Bahrein. En wat mij opviel was, je zei het net ook al eventjes. Die baan is eigenlijk 's avonds totaal anders dan overdag.
Ja.
Hoe ga je dan om met die trainingen? Want de data is toch een beetje irrelevant dan.
Ja, je moet dus goed, je moet eigenlijk goed plannen. En dat is natuurlijk vaak het lastige, hè? Want je probeert natuurlijk te plannen, bijvoorbeeld dat je de vrije training die qua tijdstip min of meer gelijk is aan de kwalificatie. Dan moet ik eens even goed nadenken uit mijn hoofd welke dat zal zijn. Dus dat is
de tweede.
Eerst de tweede vrije training of niet?
Ja, de tweede vrije training.
Dat je daar dus in je kwalificatiesimulatie nummer op allemaal gaat doen. En dat je de andere vrije trainingen natuurlijk gebruikt om zoveel mogelijk werk te doen voor de race. Alleen,
maar die is ook in daglicht natuurlijk.
Precies. Ja. De temperatuur is anders en het blijft een heel lastig verhaal. En zeker ook in zo'n weekend nu in Bahrein. Het is ook weer de eerste keer dat de teams nu met deze auto's met veel andere auto's op de baan tegelijk zullen rijden. In hetzelfde weekend. Dus ook Formule 3, Formule 2 en is Formule 3 ook niet eigenlijk? Dat weet ik niet. Maar Formule 2 en Porsche...
Volgens mij is het alleen Formule 2, ja. Formule 3 is er niet, volgens mij.
Ja, maar in ieder geval Formule 2 en keer Cup Middle East. Dus ja, de baan... als je in zo'n tweede vrije training daar dus kwalificatiesimulaties gaat doen, dan is de baan ook best wel behoorlijk anders nog dan dat die in de kwalificatie zal zijn. Dus alles wat je daarin probeert is ook niet per se heel erg goed te meten met wat je in de kwalificatie wil gaan voelen. Qua baanomstandigheden. Dus het blijft heel erg lastig op zulke soort type banen waar een temperatuur zo'n grote factor speelt.
Ja, het vaste rubriekje is ook weer terug dit jaar. Namelijk ons allermooiste GP-spel. Ja, we zijn weer helemaal terug. We hebben weer een vriendenleague aangemaakt waarin we kunnen gaan voorspellen. Je eigen team samenstellen, hoop in. Aan het eind heb je misschien ook wel eventjes gekeken vorig jaar toen je erbij kwam. Hartstikke leuk. Je krijgt budget van 100 miljoen volgens mij. Hè?
Ja.
Mm-hmm. Om een eigen team samen te stellen ieder weekend. En luisteraars kunnen dat tegen ons gaan spelen.
In de Boordradio Vriendenleague.
In de Boordradio Vriendenleague, ja.
Het GP-spel.
Hoe vind je die? Nou, die staat in de beschrijving van deze podcast. Staat een linkje daar naartoe. Ook in het artikel van deze podcast op nu.nl.
En in alle andere artikelen van nu.nl.
Alle andere artikelen van nu.nl?
Nou ja, van de Formule 1 artikelen bedoel ik.
Ja, klopt.
Daar staat een link.
Daar staat hij onder, ja. En kan je hem nou toch niet vinden, kijk dan even op het GP-spel. Moet je even zoeken op Vriendenliek de Boordradio. Maar dat spreekt allemaal wel wel voor zich. Oké, jongens. Ik wil graag voorspellingen horen. Ik heb al even contact gehad met Bas.
Ja.
Altijd leuk, want die wilde natuurlijk ook zijn voorspelling geven over wat er allemaal gaat gebeuren dit jaar. Kunnen we aan het eind van het seizoen mooi weer even terug gaan luisteren. Altijd leuk. Ik had aan Bas gevraagd, wie wordt de wereldkampioen?
Ja.
En noem een verrassing. Nou, zo'n verrassing. Ik zal daar maar even beginnen. Kevin Magnussen wint een race.
Oké. Okay. Ja, dat zou kunnen. Hij doet mee, dan kan je winnen. Ja,
ik lach, maar misschien lacht hij wel als laatste.
Ja.
En hij denkt dat Verstappen wereldkampioen wordt.
Hij denkt dat Verstappen wereldkampioen wordt. Oké. Ja.
Wat denk jij, Jas?
Een verrassing. Ik denk dat Alonso een race gaat winnen. Hoewel ik niet per se denk dat de Alpine er nou zo goed uitziet. Niet zo vreselijk goed uitziet. Wereldkampioen, denk ik, zit ik momenteel ook in op Verstappen. Maar ik vind het heel moeilijk.
Ja, ja, het is eigenlijk ook nog niet... ook zo'n lang seizoen, daar hebben we het ook nog niet helemaal over gehad. Het is natuurlijk het langste seizoen ooit.
Ja.
Het wordt ook een doorontwikkelingsslag natuurlijk.
Zeker. En dat is gewoon eigenlijk niet te zeggen. Maar ja, op basis van wat we nu weten, Verstappen. En op basis van wat we nu weten, denk ik ook dat hij zondag de race gaat winnen.
Denk jij op in?
Ja, daar ben ik op zich wel mee eens. Ik denk op basis van wat we nu weten, dat Verstappen wat dat betreft de beste papieren heeft. Op dit moment. Als je zegt over verrassing. Misschien niet per se echt een hele grote verrassing. Maar ik denk wel dat Ferrari... en vooral Charles Leclerc misschien wel mee zal gaan doen om de grote bekers. Hij is iemand die natuurlijk van alle mensen voorin relatief recentelijk nog met ouds heeft gereden die grondeffect hadden, Formule 2.
Ja.
Dus wel een ander type band, maar het blijft natuurlijk moeilijk. Maar alle kleine beetjes helpen denk ik in dit geval wel.
Ja.
Dus ik denk dat het wel, een Ferrari ziet er niet slecht uit.
Zeker niet.
Het zou gewoon leuk zijn als we weer een zo'n soort driestrijd krijgen met Ferrari, Red Bull.
En Mercedes.
Mercedes af en toe nog een ander team.
Af en toe McLaren erbij. En McLaren. Ik denk uiteindelijk dat die zich er ook wel veel in kunnen mengen. Dus ja, nee, ik juich dat van harte toe. Het zou hartstikke leuk zijn. Als dat zou ook wel lekker zijn als het inderdaad niet alleen maar tussen Hamilton en Verstappen gaat.
Nee, precies.
Ook dan koelen de reacties en de commentaren ook af en toe misschien een klein beetje af.
Ja, dat zou wel prettig lekker zijn.
Ja. Dan moeten de haters zich gaan verspreiden. Dacht er even makkelijk mee weg te komen.
Ja, nou. Nee, ik denk ook dat Verstappen kampioen wordt. Volgens mij ziet het er heel goed uit. Kan natuurlijk nog van alles gebeuren. Dat had jij ook het ook al even over gehad, Joost. Hij maakt een hele relaxed indruk, toch? Op jou?
Ja, zeker. Als je hem meemaakt nu in de paddock. Vorig jaar, hij is altijd wel gewoon normaal. Hij, ja. hij behoort echt duidelijk bij de coureurs die gewoon met beide benen op de grond staan. Dat is trouwens veruit de meerderheid is dat, hoor. Het zijn allemaal vrij relaxed normale mensen. Uitzonderingen daar gelaten. Maar
die lopen niet meer rond in Formule 1 nu, toch?
Hmm?
Die is net ontslagen door Haas, toch? Niet? Die
nou, er zijn er nog een paar.
namen, Joost.
Ik noem geen namen, Lance Stroll. voor de rest is hij gewoon heel relaxed. Ja. Je hebt duidelijk het idee van dat je naar iemand kijkt en luistert die een beetje een druk van zijn schouders is gevallen. En dat kan best zijn dat die druk natuurlijk in het seizoen weer terugkeert. Als hij straks weer midden in een titelstrijd zit. Maar ik denk toch dat het niet meer hetzelfde gaat worden als dat hij... En dat zegt hij ook steeds. Van ja, het doel is behaald en al het andere is bonus. En dat gaat niet zeggen... Dat bedoelt hij niet mee dat hij minder zijn best gaat doen. Maar ja, die enorme druk om dit te halen. En vooral natuurlijk...
Die stiekem toch wel was, hè? Want hij
die was natuurlijk wel, tuurlijk. En goed, als je zegt dat een druk van je schouders is gevallen... of dat er minder druk is of dat je het grote doel hebt gehad... Ja, dan erken je toch ook dat er druk was. En het is natuurlijk volstrekt normaal dat er druk was. Dat was natuurlijk vorig jaar ook een beetje een methode om ermee om te gaan, denk ik. Door het gewoon te zeggen dat het er niet was. Maar ja, dat was er natuurlijk. Ja, dat kan haast niet anders dan dat het er wel was.
Tuurlijk, ja.
Dat is niet onmenselijk of zo.
Nee.
Ik heb het idee dat hij daar nu, dat hij gewoon relaxter is. En misschien wordt hij daar juist alleen nog maar beter van. Dat zou best kunnen.
Ja, nou gaan we in de gaten houden natuurlijk. Maar voor mijn verrassing,
ja.
Komt-ie. Russell gaat Hamilton verslaan.
Oké, nou, dat is een best reëel scenario, ja. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen. Dat is een van de hele leuke verhalen waar we komend weekend al wat van gaan zien. Dus het wordt een superleuk seizoen. En ik heb echt ontzettend veel zin in.
Tijd om af te sluiten, jongens.
Tijd om af te sluiten, ja.
Zondag zijn we weer terug, hè, met Bas als presentator.
Joost vanuit Bahrein.
Joost vanuit Bahrein.
Op in
vanuit Hongkong.
Ik vanuit diep in de nacht in Hongkong.
Ja. Oh ja, dat moeten we nog even kort sluiten op in. Maar er wordt weer nachtwerk voor je waarschijnlijk.
Kort nachtje.
Ik bel je wel weer wakker.
Ja, ik vlieg zelf ook pas om 3:30 s'nachts of zo vanuit Bahrein zondagnacht. Dus we kunnen elkaar de hand schudden dan.
Yes, nou.
Mooi.
Bedankt voor het luisteren voor nu. En zondag zijn we terug.
Yes.
Graag tot dan. Dag.
Volgens mij hebben we Bas helemaal niet meer nodig.
Nee, Bas kan wel inpakken.